In Genesis 1 waren wij bij vers 26. En in vers 26, vorige keer reeds, bij de uitspraak. En God zeide, laat ons mensen maken. Ik aarzel altijd bij dat lezen, omdat dat volstrekt duidelijk een verkeerde vertaling is. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis en zo verder. Want het is, laat ons Adam maken, heb ik u gezegd. En dat betekent niet mensen, ook niet eens mens. Al is het dan zo dat de naam van deze mens overgaat op al zijn afstammelingen. Zoals we dat heel de Bijbel doorvinden, want al die volkeren in de Bijbel, die zijn, behalve de Filistijnen dan, maar al die andere volkeren zijn allemaal genoemd naar één stamvader. U weet wel van de Moabieten en van de Ammonieten en de Perizieten en de Kalebieten en al die andere tieten zijn mijn vader dan. En dan lachte wel zijn bult. Maar dat is echt waar. Ik had trouwens een tijd, sprak hij over de geschiedenis van Nabal en Abigail uit de geschiedenis van David. En dan moest hij dat voorlezen en dan stond er over die Nabal en hij was een kale biet. En dan moest hij dan zonder lachen, moest hij dat uitspreken. Oh ja, hij was een kale biet. Hij is de ander van Caleb, maar die bedoel ik maar. Ze is allemaal genoemd naar de... die volkeren zijn genoemd naar hun stamvader, net als Israël trouwens genoemd is naar Israël, stamvader. Eventueel naar Jacob, al worden ze dan geen Jacobieten genoemd, maar ze worden het, niet in de vertaling, maar in de grondtekst eigenlijk wel, want er staat gewoon de naam Jacob dan. Hè? En zo kun je dus ook hebben de naam Adam ter aanduiding van heel de mensheid. Maar dat wil nog niet zeggen dat je de naam Adam zomaar kunt vertalen met mensen. Ik zou het hier al helemaal niet doen. Het gaat om Adam. Laat ons Adam maken. Adam betekent niet mens. Adam betekent rood, heb ik u gezegd. En het is verwant aan Adama. Dat woord betekent wat het lijkt te betekenen. Adama, dat is de moeder van Adam namelijk. Tja. Dat is de aardbodem. Adama is de aardbodem. Adam werd geformeerd uit de stof van de Adama. Vandaar moeder aarde. In vele kringen nog bekend overigens. Dat is de moeder aarde. Magna mater. Toe maar. We zullen het er niet verder over hebben. Laat ons Adam maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Over pluralis majestatis, dan wel modestis en dat soort dingen. En dan wel, hoe heet het nu ook weer, vanuit gestrektheid. Hebben we het allemaal over gehad vorige keer, dus dat doet een extensionis. Het duurt een beetje lang op mijn leeftijd, maar toch. We hebben het allemaal over gehad, dus daar begin ik niet weer over. Het is niks bijzonders. Laat ons mensen maken ons beeld en onze gelijkenis. En dan staat er inderdaad dat zij heerschappij hebben in het meervoud. Zij heerschappij hebben. Uit hoeveel personen bestaat Adam dan? En het antwoord is, Adam is één. Maar er wordt meteen gedacht aan twee. En dat moet je tegenwoordig uitleggen. En ik weet niet of me dat gaat lukken, maar we gaan het proberen. Maar ik lees hem daar voor dat doel eerst verder. Dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee. Dat is nog wat anders dan over het aquarium. Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? Dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee. En over het gevogelte des hemels. En over het vee en over de gehele aarde. En over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En de mens tot vandaag. Specifiek zelfs de christelijke mens heeft dit naar zich toegetrokken en gezegd, dit gaat over ons. En hoewel men helemaal niet meer gelooft, zelfs in het christendom niet, dat God die mens geformeerd heeft uit de stof der aardbodem, dat alle mensen van die ene adem afstammen, geloven ze toch niet meer? Nou goed, past men dit wel op zichzelf toe? Dat wil zeggen, in de eerste plaats past men toe naar ons beeld en onze gelijkenis. Dat weet iedereen, dat de mens naar het beeld Gods geschapen is, toch? Wat het maar wezen mag. En bovendien wordt hij graag heerschappij te hebben over de vissen, de zeven gevogelten, de zeemers en over het veen, over de gele aarde, over alle kruipend gedierte en over de Oostvadersplassen en of hoe heet het, Oostvaderspark? Hoe heet dat daar? Hoe heet dat tuintje? Ik heb een boer gekend, die had een boerderij, die was aanzienlijk groter dan heel dat gebied van de Oostvadersplassen. Bovendien had hij nog een eigen meer, ook nog op zijn boerderij. En aan de andere kant van het meer was zijn eigen berg. Daar kon je dan omheen ook, maar moest je wel brood meenemen of zo. En hier hebben ze een stuk, een veel kleiner stuk, met een hek eromheen. Dat noemen ze natuur. En als je daar je beesten in loslaat, hoef je ze niet te verzorgen. Nou, ze zijn gek. Zo'n discussie daarover vind ik volstrekte onzin. Maar waarschijnlijk is het typisch Nederlands. Zo. Als het groter is dan 10 bij 10 meter, heet het natuurgebied. Want als het kleiner is dan dat, dan krijg je de woningbouwvereniging op je dak of de gemeente. Die komt zeggen dat je je tuin moet onderhouden, dat je gras moet maaien, je heg moet knippen. En ze komen je beesten weghalen omdat ze niet goed verzorgd worden enzovoorts. Maar als het iets groter is dan dat, dan heet het natuurgebied. Dat hebben ze bedacht bij, ik geloof, bij Rijkswaterstaat of zo. Weet ik veel. Maar ja, Staatsbosbeheer. Die bedoel ik ook. Maar goed. Dat zit hem in mijn leeftijd. Doe maar. Men trekt dit wel makkelijk naar zich toe. Wij beheerschappij. En de moderne variant daarvan komt natuurlijk goed uit. Wij moeten voor het milieu zorgen. Want ja, als je geen God meer hebt om te dienen, waar moet je dan je leven aan wijden? Ik denk dat dit voldoende boodschap is voor de hele avond. Dus dan kan ik nu weer naar huis. Maar ik meen het bloedserieus hoor. Een mens moet iets hebben om voor te leven. Dat weet iedereen. En de Bijbel zegt, nou, er is er één die je zou dienen. En daar leef je voor. Dat is de bedoeling van het menselijk bedrijf. Van het menselijk bestaan, of hoe het maar heten mag. En waar we God hebben afgeschaft, ook als schepper uiteraard, maar waar we God in de praktijk hebben afgeschaft, hadden we iets anders nodig. En toen hebben we het milieu uitgevonden. Of zoiets. Nou ja. En dit vers past er dan weer goed in. Wij moeten het zaakje in stand zien te houden of zo. Nou ja, ik kan daar niet serieus over. Ik vind het stukje onzin. Dus toch wel. Maar ik moet nog lezen vers 27. Het is wel de volgende bladzijde. Maar die moeten wel bij. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Dit is weer enkelvoud. Maar daarna wordt het man en vrouw schiep hij hunnie. Sully. Ze staat er in dit geval. In de Staten, ik weet niet goed wat het beste Nederlands is in dit geval. Maar hen zou ik gedacht hebben. Maar ja, dan denkt u dat het een kip is. Dus dat schiet ook niet op. Net als je al die beesten gehad hebt, denk je weer. Nou goed. Ik weet het niet precies. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij. Ja. Nou, laten we er dan maar ze van maken, hebben de vertalers bedacht. Ik vind het wel leuk, eigenlijk. Want daarna heet het toch hen, hoor. En God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde en onderwerp, daar heb je heerschappij over de vissen der zee. Kortom, dat is zoals bekend, dat is de herhaling van wat er aanvankelijk staat. Je krijgt hier, in de meeste van deze versen, eerste plan. God zegt, laat ons dit en dat, en dan staat er dat hij dat doet, en dan worden dezelfde woorden weer gebruikt. En daarmee wordt het er ook bij ons ingehamerd, om zo te zeggen. Maar het betekent wel dat daarmee dat meervoud van vers 26 verklaard is. En daarom las ik hem meteen helemaal door. Namelijk, laat ons mens Adam. Laat ons Adam maken. En dat zij heerschappij hebben, dan heb je er dus meer dan één. Maar hoeveel heb je er dan? Nou ja, minstens twee. Dat kan trouwens moeilijk anders, want als je er niet minstens twee hebt, dan... Oh, dan ben ik toch ouderwets. Als je er niet minstens twee hebt, ja, dan gaat het niet wat worden. Dan houdt het vanzelf op. Dat is het eigenlijk. En waar ik nou op moet wijzen, is dat van man en vrouw gezegd wordt, geleerd wordt in de Bijbel, dat die twee geacht worden één vlees te zijn. Hetgeen ook weer problematisch is, want wij kennen de betekenis van het woord vlees niet meer. Dus dat maakt het wat lastig. Maar laat ik het dan zo zeggen, man en vrouw worden geacht één te zijn. Dat zijn ze hier in principe ook. Maar dat wordt pas verteld in het volgende hoofdstuk. Als er staat dat het niet goed is dat de mens alleen is. En vervolgens staat er dus, toen deed de Heere God, in vers 21 van hoofdstuk 2, toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. En hij sliep en hij nam een van zijn ribben, maar we weten ook al niet meer wat een rib is. En sloot dezelfde plaats toe met vlees en de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot één vrouw. En hij bracht haar tot Adam en die zei, over beroemde uitspraken gesproken, die zei, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten. Dat wil zeggen de vrouwelijke mens. Omdat zij uit de man genomen is. Ze worden geacht. Ze worden wel apart geteld vervolgens. Maar toch heten ze één te zijn. En daarom staat er ook. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. Dat had ik maar vertaald met wezen, vind ik mooier. Ze zullen tot één vlees wezen. Ze zullen tot één vlees zijn. Dat waren ze, dat bleven ze. Ze zijn namelijk een eenheid. Dit nu is moeilijk uit te leggen omdat wij dat hebben afgeschaft. De reden daarvoor is dat we dat ook niet willen. Naar het schijnt. Nou ja, ik heb het nog nagevraagd aan mijn vrouw. Maar... hoe moet je dat nou... tegenwoordig bespreken. Hoezo zijn man en vrouw één vlees? Ik heb me soms een bult gelachen over de wijze waarop men dat meent te moeten uitleggen. Maar het is makkelijk genoeg. Een van de toepassingen, betekenissen van mijn part, een van de toepassingen van het woord vlees is lichaam. Dat is niet altijd zo. Maar ja, als je ooit wel eens een stukje gelezen hebt in een woordenboek. Waarom niet? Er zijn mensen die lezen in een telefoonboek. Maar goed, maar, die bestaan niet meer trouwens. Maar je leest een stukje in een woordenboek en dan kom je er al gauw achter dat bij een bepaald woord heel wat betekenissen opgesomd worden waar je niet eens opgekomen was, maar die je eigenlijk toch wel wist. En dan staat er één en dan komt het dus zo. Met voorbeelden. Twee, er komt weer wat met voorbeelden. Drie, met voorbeelden. Zo ken ik een stuk of negen betekenissen. Ik vond het overdreven trouwens, maar een stuk of negen betekenissen. Eigenlijk zijn dat toepassingen, applications. Toepassingen van het woord geest. Maar van, nou, het kan van alles zijn. Nee, betekent altijd iets onzinnelijks. Maar geest kun je soms ook ruiken. Hangt er vanaf hoe het woord gebruikt wordt en in welke toepassing of betekenis, in welke context enzovoort. Ik roep ook altijd, nou niet altijd, maar vanavond roep ik het weer eens. Eigenlijk betekent het woord niks. Echt niet. In een woordenboek betekent het woord niks. Daarom zetten ze erbij wat het betekent, want het betekent anders niks. Serieus, een woord krijgt pas een betekenis in een zin. En zelfs dan is dat nog niet altijd doorslaggevend. Want de zin moet ook nog deel uitmaken van een context. In een bepaald verband. Vandaar dat als je woorden uit hun verband haalt, ook zinnen trouwens al, maar zeker woorden, als je ze uit hun verband haalt, ja, dan kun je ze ineens heel anders uitleggen. Nou, zo werken die dingen. Het is heel lastig, maar taal is een snaars ding. En dat zal het ook altijd wel blijven. Maar vlees is een woord voor de gelegenheid ter aanduiding van lichaam. En ik weet het zeker en kan het nu ook rustig vertellen, want ik heb net al gelezen Genesis 2 vers 24. En daaronder staat in mijn Bijbel een verwijzing naar Efeze 5 vers 28 en 29. En daar worden dezezelfde woorden toegepast op Christus en de gemeente, die volgens dat schriftgedeelte geacht worden één lichaam te zijn. Hebben jullie die? Wij als gelovigen, leden van de gemeente, worden geacht leden te zijn van één lichaam. Dat is een beetje domme praat wat ik nu vertel, want het woord lid betekent, of is de aanduiding van een deel van een lichaam. Per definitie. In de Bijbel, maar daarbuiten eigenlijk ook. Alleen trekt men zich daar niet zoveel van aan. Maar in de Bijbel in elk geval. Dat is 1 Korinthe 12. Er staat, een lichaam is een lichaam. Ik zeg het met opzet met eigen woorden. Anders wordt het nog langer verhaal. Maar daar staat, een lichaam is een lichaam omdat het bestaat uit vele leden. Vele leden vormen één lichaam. En dat is ook het geval met het lichaam van Christus. Want u dacht dat het over uw lichaam ging, dat kon ook, maar er zijn meer dingen die lichaam genoemd worden en die bestaan uit vele leden. Ik bedoel dit, het parlement. Laten we het maar niet over dat woord hebben, maar het parlement is één lichaam. En voor zover ik daarmee bedoel, de Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. Kost nog moeite ze allemaal bij elkaar te krijgen, moet ik u zeggen, maar vooruit. Maar dat heet een lichaam. Samengevoegd uit velen, dat is de essentie van lichaam. Het lichaam van Christus is een lichaam omdat het bestaat uit verschillende leden. En Paulus legt dan uit dat wij verschillende leden zijn, maar het neemt niet weg dat we deel uitmaken van dat geheel. Dus één lichaam. Enzovoort. En het wordt uitgebeeld in Eva, die het lichaam was van Adam, was vlees van zijn vlees en benen van zijn benen. Dat is hoogst uitzonderlijk, maar daar heb ik net overheen gelezen. Want hij zei, ditmaal. Dat is hoogst uitzonderlijk. Het uitzonderlijke is namelijk dat Adam en Eva nooit bruid en bruidegom geweest zijn. Andersom, Adam en Eva zijn nooit bruidegom en bruid geweest, voor de alle duidelijkheid. En aangezien Eva een beeld is van de gemeente, volgens Efeze 5, betekent het ook dat de gemeente niet de bruid is en nooit kan zijn en ook nooit geweest is en ook nooit zal zijn. Want de gemeente is lichaam van Christus. En dat het, nou even verder, hè. En dat het lichaam, waarom het onzijdig is, vooruit. Dat het lichaam vrouwelijk is ten opzichte van het hoofd. Dat trouwens deel uitmaakt van het lichaam. Hoewel ik dat ook dan omgekeerd zeg, het lichaam maakt deel uit van het geheel, van het hoofd. Hoewel het lichaam vrouwelijk is ten opzichte van het hoofd, is het daarom nog niet de bruid. De vrouw kan nog. Zo staat het ook. Maar het woord bruid wordt in dat verband in heel de Bijbel nooit ergens ever gebruikt. En nu we toch even onder elkaar zijn, wat ook onzin is natuurlijk, want morgenavond staat wat ik nu vertel op internet. Maar heel vervelend eigenlijk. Nu we toch onder elkaar zijn, de gemeente is niet de bruid, Israël is de bruid. Maar voordat zij getrouwd is, wordt daar reeds een zoon uitgeboren. Want het is zo weer kerstfeest. Of moet ik die allemaal uitleggen of niet? Want die vrouw, dat is Maria, die ondertrouwd was met ene Jozef. En hij bekende haar niet. Andersom dus ook niet. Voor alle duidelijkheid vertel ik dat er ook dan maar bij. Totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had enzovoorts. Dat wil zeggen, voordat er daadwerkelijk sprake was van de gemeenschap, moet je ook allemaal uitleggen natuurlijk, want de gemeenschap, broeders en zusters, gemeenschap, de lichamelijke gemeenschap, wordt geacht deel uit de, nee, dat wordt geacht te zijn de sine qua non eigenlijk nog, conditio sine qua non, van het huwelijk. Dat is het huwelijk. Vandaar dat je ook nooit komt uit de discussie rondom de vraag of dat eigenlijk maar kan, de lichamelijke gemeenschap, voor het huwelijk. Dat ga je in de Bijbel niet vinden, zoiets. Hoererij kun je in de Bijbel vinden, maar gemeenschap voor het huwelijk, de gemeenschap is het huwelijk. Dat is het. Dat is een en hetzelfde ding. Dat hebben wij pas kort geleden afgeschaft, want alles wat al langer bestond dan 2 jaar moest worden afgeschaft. Dat is nu nog zo trouwens. Maar het is wel altijd zo geweest. Hoe dan ook. Er zitten wat haken en ogen aan. En in de praktijk wordt het wettige huwelijk altijd wat te laat gesloten. Maar het huwelijk is dan al gesloten, eigenlijk. Nou ja, meer ga ik daar niet aan uitleggen. Dat maakt me allemaal zoveel niet uit. Maar die bruid in onze dagen, dat is Israël, met de nadruk, niet op Juda, het Joodse volk, maar met de nadruk op de 10 stammen van Israël. Per slot de uitdrukking, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, dan wel ik zal u mij tot bruid werven. Dat is NBG-vertaling. Vlechtje 51. Uit Hosea zijn uitspraken die helemaal niet over Juda gaan eigenlijk. In die context niet, althans gaat het over de 10 stammen van Israël. En uit die relatie, waarbij geen sprake is van gemeenschap, wordt niettemin toch een zoon geboren, want dat is de gemeente. En dat is de complete samenvatting van deze hele Bijbelse thematiek, eigenlijk. Zie? Dus zegt Maria, hoe zal dit zijn, daar ik geen man beken? Hoe kan uit Israël wat voortgebracht worden als er geen officiële gemeenschap is? Nou, het gebeurt toch. De Heilige Geest doet zijn werk in onze dagen. Hebben jullie die nog? Nou ja, het is iets te moeilijk misschien, maar om het zo samen te vatten, zo kort. Maar het is ook niet moeilijker dan dit, hoor. Als het al moeilijker is, dan komt dat omdat er zoveel theorieën ontwikkeld zijn in de loop der tijd. En daar moet ik dan eventueel doorheen werken om te laten zien dat dat allemaal niet van toepassing is en dat het niet klopt en dat het een onrecht is. Maar die dingen hadden er helemaal niet mogen zijn. Je moet gewoon terug naar wat de Bijbel daar zelf over zegt. En die spreekt over Israël als de bruid en die zou een vrucht moeten dragen. En dus zei de Heer, ik zal de zaligheid, de koninkrijk of wat het was van u wegnemen, zei tot de Joden, en geven aan een ander volk, en die zal zijn vrucht voortbrengen. En het andere volk, dat is de bruid, en daar wordt wat uit voortgebracht, Inderdaad, ja. Heb u die? Nou. Bijbelse symboliek. Maar wat ik probeerde te vertellen is dat dat ene vlees, dat is gewoon één lichaam. En lichaam, dat staat in uw woordenboek, als u tenminste een goed woordenboek hebt. Die heeft niemand meer, want je kijkt op internet en dan krijg je, dat is helemaal geen goed woordenboek meer. Dat is allemaal heel kort. Hopeloos is dat. Maar goed, maar lichaam, een lichaam, wat het ook is, een lichaam is, en dat is de definitie van het begrip lichaam, is een samengestelde eenheid. En wat voor eenheid het is, waar het over gaat, hoe het wordt toegepast, dat is niet de betekenis van het woord. Dat is de betekenis die het begrip krijgt binnen een bepaalde context. En als we het hebben over het lichaam van Christus, ja, dan hebben we het over de gemeente. Maar één lichaam is ook dat van man en vrouw, dat is een samengestelde eenheid. Wij noemen dat een huwelijk. Nee, wij noemden dat, dat is verleden tijd allemaal, wij noemden dat vroeger één huwelijk. Maar eerst hebben we het afgeschaft en toen bleek het een gewild object te zijn voor de KRMI, wat kwam er nog achteraan? Weet ik veel. Of ben ik niet duidelijk genoeg geworden? We hebben eerst het huwelijk afgeschaft en toen moesten de homo's en lesbiennes en wie het maar waren, die moesten toen ineens trouwen. Terwijl we het net opgeheven hadden, het hele zaakje. Ik kan die dingen niet volgen en ik probeer heus niet om daar nou een of andere conferentie van te maken. Maar ik begrijp die dingen dus echt niet. Doe maar. We hebben het afgeschaft. We hebben man en vrouw naast elkaar gezet. Ze mogen een poosje samen oplopen. En als ze het niet leuk meer vinden, dan gaan ze weer uit elkaar. En dan groeten ze elkaar. Of ze haten elkaar. Of weet ik veel. Het is ook allemaal onbegrijpelijke dingen eigenlijk. Dus ja. We zijn dat hele begrip kwijtgeraakt. Zie? Maar in de Bijbel zijn man en vrouw één. Daarom heet dat één lichaam. En dat slaat niet alleen op het seksuele, al denken velen bij lichaam meteen aan het seksuele. Maar goed, het is één organisatie, het is één sociale eenheid. Met één BSN-nummer en één, hoe heet ze, een medisch dossier? Nee, dat kan eigenlijk niet, hè. Maar goed, hoe moet je dat noemen? Met één belastingaanslag dan. Maar het is allemaal niet meer zo. Het is allemaal afgeschaft, allemaal van elkaar, uit elkaar getrokken enzovoorts. Want de overheid vindt dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen aan de nationale schatkist. En iedereen moet werken, want er moet geld in het laadje komen, want anders heeft de overheid niks om over de balk te smijten. Dat is het ongeveer. En we hebben uitgevonden dat dat iets heeft van doen met de bevrijding, met de rechten van de vrouw. Potverdorie, dat zijn geen rechten van de vrouw, dat zijn de plichten. Ze moet aan het werk in de samenleving. De huisvrouw mag ze niet wezen. Ze moet in de samenleving, ze moet geld verdienen en dan kan daar een aanslag op volgen. Een aanslag. Waarom zou het een aanslag heten, denkt u? Nou goed, daar. Ja. Ik weet niet hoe ik dat verder moet uitleggen. God zei, laat ons Adam maken. En hij maakte Adam. En vooruitgrijpend, want ik moet wel vooruitgrijpend, zei hij, het is niet goed dat de mens alleen zij. Vers 18. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij, die als tegen hem over. Ik stik er altijd in, want het lijkt mij een beetje krom Nederlands. Maar als ik er goed Nederlands van probeer te maken, dan staat er ineens wat anders. Want dan staat er ineens die tegenover hem zij. Ja, dat. Nou ja. Toma. Ik zal hem een hulpe maken. Eentje die hem complementeert. Die hem aanvult. Maar dat betekent dat ze samen geacht worden, man en vrouw, geacht samen die mens te zijn die God gezegd had te zullen scheppen. En dat is de verklaring, want u vindt u misschien erg voorbarig van mij en ver gezocht. Maar dat is de verklaring voordat het eerst in het enkelvoud staat en naadloos overgaat in een meervoud. Laat ons Adam maken en dat zij heerschappij hebben. Dan is het ineens meervoud. En dat gaat echt niet over mensen achtereenvolgens. Het gaat om dat ze twee zijn. Alleen wordt eerst beschreven wat wij noemen dan de schepping van Adam. En daarna staat er wel degelijk, en ik ben eigenlijk ook wel blij met die vertaling van 2 vers 18. Die van, ook had de Heere gesproken. En nou weet ik wel dat je officieel geen nadruk mag leggen op had de Heere gesproken. Maar ik vind het wel aardig dat de vertalers het kennelijk wel zo geïnterpreteerd hebben. Want dat doe ik ook namelijk. Ook had de Heere gesproken, wanneer dan? Nou, al eerder. En er wordt ons hier iets medegedeeld dat al eerder aan de orde was. Want wij draaien nu in een andere discussie, waar we het eigenlijk al lang over gehad hebben. Helemaal aan het begin van deze serie lezingen. Dat is dat we hier van doen hebben met wat men noemt twee verschillende scheppingsverhalen. De termen zijn niet voor mij. Maar men noemt het twee verschillende scheppingsverhalen. Dat zijn het ook. Als je onder verhaal verstaat, inderdaad verhaal. In de zin van een verslag. Als je eronder verstaat, niet iets dat iemand verzonnen heeft, fictie. Maar inderdaad een verslag van gebeurtenissen. Wij vinden hier twee verslagen van gebeurtenissen. De eerste loopt van Genesis 1, vers 1 tot in Genesis 2, vers 4. Dat heb ik u eerder voorgehouden. Dat eindigt met, dit zijn de geboorten. Toldot, weet u nog? Ele Toldot. Dit zijn de geschiedenissen, de bederwaardigheden. Dit is het verhaal, dit zijn de geboorten. Meervoud. Van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Letterlijk staat er in hun schepping. Behibaram. In hun schepping. Punt. Punt. En dan komt de volgende zin. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte en alles strak des velds. Enzovoort. En nou klopt de interpunctie ineens ook. Want zoals je nu staat in de Statenvertaling klopt dat ook niet. Twee halve zinnen. Je weet niet waar ze naartoe gaan. Dat is ontmoedigend voor degene die proberen dit optoon voor te lezen. Maar vanaf halverwege vers 4 begint opnieuw een verslag. De zogenaamde hogere schriftkritiek. De higher criticism. De hogere schriftkritiek die heeft het dan over het zogeheten eerste scheppingsverhaal, dat noemt men bron E. Omdat God daarin aangeduid wordt met de term Elohim. Dus het is bron E. En daarna krijg je vanaf halverwege vers 4 bron J. Dus de oude aanduiding, maar heeft er later weer wat anders van gemaakt, maar dan moet ik u allemaal niet meer lastigvallen, maar het heette dan bron J, want daar heet God ineens Jehovah. Want de eerste keer dat die naam Jehovah voorkomt, is inderdaad in Genesis 2 vers 4. Vanaf dat punt heet hij Jehovah God. De verklaring voor deze verschijnsel is heel eenvoudig en trouwens redelijk oud. Dat is namelijk dat het eerste verslag min of meer gedicteerd is door God zelf. En het tweede verslag vanaf 2 vers 4, om zo te zeggen, vanaf 2 vers 4b dan wel te verstaan, is dus gewoon van Adam. En die kijkt terug en zegt, ook had God gezegd, en God had een hof geplant in Ede, staat er. Dat is niet bij Bennekom, maar. En er vier was voortgaande uit Eden. En vers 8, ook had de Heer God een hof geplant in Eden. En daarmee is verklaard waarom men vertaalt met de Heer had dat gedaan. Maar eigenlijk is dat natuurlijk al gebeurd in de. Nou ja, de oorsprong van die gebeurtenissen ligt in het eerste verslag al. Alleen daarin is het niet vermeld. Daarin is alleen sek vermeld. Dat God zeide, laat ons Adam maken, ons beeld, ons gelijkenis. Dat ze in schrijven over de wisse zee, nog volgens de zee, wat verder maar was. En daarna, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij. En man en vrouw schiep hij, ze God zegende. En zei, dat ze eerst schepij hebben, over de wisse zee, nog de wereld. Enzovoorts. En dat was het dan, volledig in stijl met de voorgaande verzen, vanaf, in ieder geval vanaf vers 3. En dat wordt afgesloten met 2 vers 1, alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. En ik weet niet wie die kopje hier tussen gezet heeft, maar boven hoofdstuk 2 staat geen nieuwe kop. En daar ben ik het helemaal mee eens, vind ik prachtig. Niet dat er iets toe doet wat ik ervan vind, maar ik vind het mooi dat ze dat niet gedaan hebben, want hoofdstuk 2, vers 1, 2, 3 en 4a hoort bij die eerste pericoop, dat is het zogenaamde eerste scheppingsverslag. Maar dat is van een andere pen, ik wou zeggen auteur, maar dat kan je niet zeggen, het blijft voor ons het woord van God. Maar het komt uit een andere pen, om zo te zeggen. Al kan het best zijn dat Adam het heeft opgeschreven, hoor. Maar dan nog, dan is het een dictaat, want zijn verslag is vanaf 4b, 2 vers 4b. Hebben we die nog? Waarna de vraag is of de Heer kon schrijven. Ja, dat kon hij, want later schreef hij zelfs in stenen tafelen. Dus ja. En dat iemand het daarna overgeschreven heeft, dat is ook duidelijk. Ja. En het heeft alle kenmerken van de wijze waarop men later in dat, spijkerschrift heet dat in het Nederlands. In het spijkerschrift, in die tabletten, spijkertabletten schreef. Met zo'n griffeltje. Enzovoort. Hè? Nou goed. Toen maar, we hebben daar boeken van in de verkoop altijd, maar die heb ik nooit bij me gehoord, maar die hebben we wel onder de titel Ontdekkingen in Genesis. Het is 1 keer in het Nederlands gepubliceerd, uitgeverij De Haan, daarna nooit meer, om voor de hand liggende redenen, is nooit een tweede druk van verschenen. En toen hebben wij er maar hem opnieuw uitgegeven. Ja, goed. Wiseman, van Wiseman is dat, ja. Men wil het niet weten, men heeft in de kerkelijke traditie al deze woorden aan Mozes toegeschreven. En dan moet er niet iemand komen en zeggen van ja, maar dat klopt niet. Het staat ook nergens dat het van Mozes is. Er staat dat het van iemand anders is, het staat erin. Ja, dat is in strijd met de traditionele kerkelijke leer, dus dat komt nooit meer goed. En tot in eeuwigheid aan toe moet er tegen gevochten worden, om zo te zeggen. Nee, until kingdom come bedoel ik. Dan, nou. Nou goed. Maar het blijft zo dat dus God schiep de mens, maar in 1 vers 27 staat al man en vrouw schiep hij ze. Dat wordt niet toegelicht daar, maar in het tweede verhaal, om zo te zeggen. In Adams verslag wordt het wel toegelicht. Hetgeen redelijk voor de hand ligt natuurlijk. Maar Dat vind ik allemaal geen punt. Dat laat ik, zulke dingen laat ik liever een ander over. Maar die vertelde, ja, God had gezegd... het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken. Een hulpe die als tegen hem over zij. Het betekent gewoon, dat is een andere kant... Dus de andere kant van die mens. En die mens is een vlees. Dat is man en vrouw. En je hebt daar de mannelijke kant en je hebt de vrouwelijke kant. Binnen het huwelijk en dus binnen het gezin. Dat is de Bijbelse gedachte. En niet alleen de Bijbelse. Dat is de klassieke van oudsher. Met allerlei varianten en inderdaad met afwijkingen. Maar dan nog... blijft dit overeind. Maar ja, ik weet niet of je er ooit over nagedacht hebt, maar het is toch eigenaardig dat je, niet alleen bij de mens, maar in heel de natuur vind je mannelijk en vrouwelijk en het moet bij elkaar komen. En dan lees je weer in de krant dat er, het gaat niet goed met de planeet en met de voedselvoorziening, want de bijen sterven uit. Want straks is er helemaal geen bijen meer bij. En als er geen bijen meer bij komt, dan vindt de bevruchting niet meer plaats, enzovoorts. En dan groeien er geen appels meer aan bomen. Dan denk ik, dan kan Eva ook aan... Nou ja, laat maar zien. Maar goed, het is allemaal mannelijk en vrouwelijk. En zelfs in de planten en bomen en eesters schijnen mannelijke en vrouwelijke soorten. Ik heb er geen verstand van, want er stond niet in het boek wat ik lezen moest. Maar goed, over mannelijk en vrouwelijk enzovoorts. En dan echt, ik zweer het je, dan geloven de zogenaamde wetenschappers... die de dienst uitmaken in de wereld sinds de verlichting, dat weet u wel... Die geloven echt dat het allemaal vanzelf ontstaan is. En er is hier een mannetje ontstaan en daar is een vrouwtje ontstaan. En die hadden niet eens een boek over hoe het moest. En die hebben elkaar toen gevonden. En het is allemaal zo vanzelf. Ik snap niet dat die mensen zo'n groot geloof hebben. Echt niet. God heeft het zo gemaakt. En het vormt één geheel. Dat is een klassiek thema. Dat klassieke thema van dat dualisme. Dat je in allerlei vormen en overal in de wereld tegenkomt. Het is altijd het een, maar er is altijd een andere kant. En dat is maar goed ook, want als het er niet was, kon het ook niet bij elkaar komen. En dan bracht het niks voort. En u weet wat Freud ervan zei. Die zei, het gaat in het leven alleen maar daarom. Dat is wat het leven bepaalt. Het mannelijke en het vrouwelijke en hoe dat bij elkaar komt enzovoorts. En hoe het niet bij elkaar komt dus. En hoe je denkt dat hoe je het bij elkaar moet krijgen en dan lukt het toch niet. En als je ze hebben wil, kan je ze niet krijgen. En als je ze krijgen kan, wil je ze niet hebben. Dat was hem eigenlijk. Hoe is het met een verkeringtje de rij? Want er komt uit Groningen komt deze uitspraak. Maar ik kan hem niet het Gronings nazeggen meer. Hoe is het met een verkeringtje de rij? Nou, die best. Als je ze krijgen kan, wil je ze niet hebben. En als je ze hebben kan, wil je ze niet hebben. Maar goed, dat soort dingen. Dat is het spanningsveld van het leven van de mens. En dier. En misschien ook wel in de plantenwereld, weet ik veel. Het is niet maar vanzelf ontstaan, dat heeft God zo gemaakt. En dus laat ons Adam maken, maar het wordt een meervoud. Want hij schiep de mens, hij schiep Adam, maar het werd man en vrouw. Heb je dat nog? Man en maninne. Nou ja, hoe dan ook maar. En daarom het meervoud. En dan hadden we dat andere punt... Want ik laat het nu maar weer even los. Het gaat om de eenheid van dat geheel. Het is trouwens uitdrukkelijk waar dat het was de vrouw die van die appel at, zal ik maar zeggen. Hoe noem je zoiets? Enzovoort. Maar het een en ander wordt toegeschreven aan de man. Die wordt geacht verantwoordelijk te zijn. En dan zegt men, ja, maar het was toch die vrouw? Hoezo die man? Het antwoord is ja, maar dat is één. Dat is het dan. Gelijk er één mensen zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood er alle mensen is doorgegaan, zei man. Het was die vrouw. Dat was het dan. Het is één. Nou goed. De hele rest van de Bijbel kom je daar tegen, dus waarom zou ik er dan nog verder over spreken? Wat ik nog wel uitdrukkelijk wilde doen, want ik ben de vorige keer, heb ik er wat losjes over gesproken. Er staat namelijk, laat ons mensen maken naar ons beeld. Dat ons beeld, dat staat er. Dat naar, ja dat is nou naar, maar dat is één letter. In het Hebreeuws. Dat wil zeggen, dat is de letter beet. De B. En dat is een heel algemeen voorzetsel. Nou is het zeer riskant om over voorzetsels te spreken. Want voorzetsels, natuurlijk hebben voorzetsels een zekere betekenis. Maar ook bij voorzetsels geldt dat hun betekenis afhangt van de context. Bovendien hebben wij ook nog het probleem, en dat bestaat in het Hebreeuws ook, dat voorzetsels zo flexibel zijn dat ze elkaar in ruime mate overlappen. Zodat ze maar zelden een heel specifieke betekenis hebben. Nou ja, ze hebben wel een betekenis, maar die is niet specifiek genoeg. Ze overlappen elkaar. Het enige voorbeeld wat me te binnen schiet is uit het Nederlands. Bij ons was het zo, wij gingen ooit naar bed. Maar ik heb mensen gekend die gingen niet naar bed, die gingen op bed. Je hebt ook mensen die gaan in bed en je hebt mensen die gaan te bed. En dan heb je nog mensen die gaan opberen. Dat is de Groningse variant uiteraard. Maar welk voorzetsel je daar nou bij moet gebruiken. Vroeger bemoeiden wij ons ergens mee. Maar door een of ander modisch verschijnsel bemoeien we ons tegenwoordig ergens tegenaan. Toch? En wij denken dat het goede voorzetsel is. Het zijn er trouwens twee tegelijk, tegen en aan. Hetgeen in zichzelf al illustratief is voor de betrekkelijkheid van die voorzetsels. We hebben trouwens in het Nederlands nogal meer van die dubbele voorzetsels. Hè. Intussen is er ook zo een. Nou ja, noem ze maar op, we zijn er zat zo. Omdat ze niet specifiek genoeg zijn. En dan beginnen we ermee te rommelen. En dat be in het Hebreeuws, ja, dat kan van alles wezen. Je kan het vertalen met in. Als het gaat over plaatsnamen, zal ik maar zeggen, iemand woont te. In. In. En dan wordt dit gebruikt, be, enzovoorts. Wij zeggen zo, iemand woont niet, woont in Deventer of zoiets. Of moet ik andere plaatsnamen bedenken, maar vooruit. In Voorst bijvoorbeeld. Hè? Maar je hebt ook mensen die wonen tot Voorst. Sterker nog, ze heten zo. Van Voorst tot Voorst. En dat tot Voorst betekent gewoon, hij is van de familie van Voorst en hij woont in Voorst. Te Voorst, in die nederzetting, Degorij, het dorp, weet ik veel. Ik kom bij familie vandaan voor een deel, dus ja, ik moet voorzichtig worden. Maar dat heet dan tot. En vroeger gebruikte je dat woord. Iemand woonde tot, en dat is de plaatsnaam. En dat we dat nog weten komt, omdat het hier en daar in namen voorkomt. Maar vooruit maar weer. Maar we zeggen dat niet meer zo. Later werd het te. En nog later wordt het in. Dat is een beetje armoedig als u het mij vraagt, maar vooruit maar weer. Dat zwakt allemaal af. Maar dat blijft wel moeilijk. De vraag is, wat betekent naar ons beeld. Nou ja, naar, eigenlijk in Oud-Nederlands is naar hetzelfde, volstrekt hetzelfde als na. Als je Oud-Nederlands leest, zo van 200-300 jaar terug, dan kom je het woord naar niet tegen, dan is het gewoon na. Het betekent zoiets als in de richting van. Na. En R fungeert, de letter R aan het eind fungeert als verlenging van de klinker. Dat wist u misschien niet, maar het is zo. Je schrijft een A en om zeker te maken dat het een A moet zijn, een lange heet zoiets, een open lange, vult men er tegenwoordig nog een A achter. Dus dan krijg je een dubbele klinker. Maar je hebt van oudsher deed men het ook door een andere klinker erachter te zetten. Bijvoorbeeld na die A komt dan een E. Dat kent u waarschijnlijk ook nog wel. A en dan E erachter, want het wordt een lange A. Dat had trouwens ook een I kunnen zijn. Dan wordt het AI, maar dat blijft gewoon de uitspraak na. En je kent de I als, dus, als verlenging van de klinker, ken je nog in plaatsnamen als oorschot. Oorschot had het moeten zijn natuurlijk. En Oosterwijk. En dat schrijf je met OI. Maar die I, die heeft alleen maar de functie die O te verlengen hoor. Maar alleen dat weten we niet meer. Dus dan krijg je iets als Oosterwijk en zoiets. Maar dat is niet de plaatsnaam hoor, echt niet. Maar wij zijn die spellingen kwijtgeraakt. Hè? Maar naar is hetzelfde als naar. In het Engels heeft trouwens de R nog steeds de functie van de verlenging van de klinker. Je wordt niet geacht die R uit te spreken. We are. En niet we are. Dat doen sommigen wel, maar dat zijn de Schotten geloof ik die dat weer doen. Weet je die veel? Maar goed, taal is een leuk ding, toch wel. Maar dat naar of na, ja, dat kan, maar het heeft dan de betekenis in de richting van, in het zicht van, overeenstemmend met. Die B, natuurlijk, ik weet het, er zijn uitdrukkingen waar het gewoon vertaald moet worden met in. In Jeruzalem. Be Jeruzalem, enzovoort. Natuurlijk, dat is zo. Maar als een boom bij het water staat, bijvoorbeeld in Psalm 1, de boom geplant aan water, aan de oever van de rivier of zo, dan staat de be en dan komt die rivier. Maar dat betekent niet dat die boom dan ineens in de rivier staat, dus in dat geval moet je het vertalen met bij. Hé, hey, de letter B hebben we toch over? Dan moet je het vertalen met bij. Behalve als Gronings is, want dan wordt het bi. Er staat een bi-dijp. Ja. Nou ja, bij het water. Bi-dijp. Maar goed, daar Gods beeld betekent niet noodzakelijk dat die mens het beeld Gods is. Dat zou het kunnen betekenen, maar dat hoeft helemaal niet. En de vertaling met naar wekt trouwens ook die indruk niet. Maar wij lezen het eroverheen, want we zijn gewend aan het idee, mensen zijn het beeld Gods, dan weet toch iedereen dat dat zo is. En of er nou naar staat, of smurf, of wat er maar staat. Sterretje, jumbo, wat er maar staat. Ja, dat maakt ons niks uit, want we weten toch wat er staat. Denken we. Hebben u dat? Maar wat betekent naar Gods beeld? Nou, letterlijk betekent het in de richting van. En met zo'n opvatting heb ik vrede hoor. Zo van, hij is het niet, maar waar staat dan dat de mens beeld Gods is? Gaat hij weer. Ik bedoel, dat is net zo'n vraag als, waar staat dan dat God hemel en aarde in 7 dagen geschapen heeft? En dan lachen ze hem uit en zeggen, die kleine aarde, wat is gek. Maar wijs het dan eens aan, want er staat nergens hoor. En dat de mens beeld Gods is, dat staat ook nergens. Dus dat er staat dat hij naar Gods beeld geschapen is. dat een soort doelstelling is. Dat het in die buurt is, dat het binnen die context gelezen moet worden. Maar of dat gestelde doel bereikt is, ja, dat staat er niet. Nee, dan komen de smoesjes, zeg maar. Ja, maar dan staat het God zei, het was goed. Ja. Joch. En dan moet ik weer uitleggen dat goed niet betekent dat het doel bereikt is. Ze hebben goed gespeeld, maar ze hebben verloren. Dat weet u toch? Ik wil het niet elke keer over voetbal hebben. En helemaal niet over Ajax. Maar vraag me weer. Doe maar. Ze hebben goed gespeeld, maar ze hebben verloren. En het was een goed doelpunt. Het doelpunt was ook niks op aan te merken. Het was een prachtig doelpunt. Maar ja. Het was niet volmaakt. Dat is niet hetzelfde. Dat is niet het einddoel. En van de mens staat dat wij, maar die heb ik u vorige keer gelezen, wel degelijk uit 1 Korinthe 15. Daar staat dat wij van nature het beeld van de aardse mens gedragen hebben. En dat is te meer klemmend, omdat er staat dat het de bedoeling is dat we in de toekomst het beeld van de hemelse mens zouden dragen. Zodat je ziet dat het toch niet hetzelfde is. Laat hem goed tot u doordringen. Dit is in strijd met de christelijke leer. Ja, maar dat kan ik niet helpen natuurlijk. Ik lees het gewoon in de Bijbel en zeg, nou, dat is niet zo. Alleen vind ik dit niet eens het sterkste argument. Afgezien daarvan, wat ik hier voor me heb liggen, is bijvoorbeeld Genesis 5, vers 1. Ook weer een ongelukkige indeling. Maar een indeling naar het voorbeeld van 2, vers 3. Namelijk, het begint met, dit is het boek van Adams geslacht. Maar u begrijpt dat de ondertiteling is, ondertiteling, van het voorgaande. Tot zover het verslag van Adam dat begonnen was in hoofdstuk 2 vers 4b. En daarna komt de volgende schrijver en die begint ook met ten dagen als God de mens schiep. Grappig, hè? Hoe begin je je verhaal in het familiearchief? Nou, met deze woorden. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte enzovoorts. Dat is 2 vers 4b en 5 vers 1b begint met ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiepen hen en zegenden ze en noemden hun naam mens. Als je wilt mag je dat het derde scheppingsverhaal noemen. Maar van Seth lezen wij, ik ben even aan het zoeken. Vers 3 is dat, volgende vers. En Adam leefde 130 jaar en gewoon naar zijn gelijkenis. Hij gewon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. Daar staat dus niet eveneens naar het beeld Gods of iets dergelijks. Naar zijn evenbeeld. En dat vervolgt zich uiteraard de geslachtslijn langs. En zo kom je vanzelf in 1 Korinthe 15. Waar staat dat wij het beeld van de aardse mens, en die heet daar ook Adam, daadwerkelijk, gedragen hebben. En dat is des te meer, want dit is misschien academisch allemaal, want je kan allemaal wel roepen dat je het beeld Gods bent, maar er komt van je leven niks terecht en je ziet er ook niet uit. En als je er wel uitziet, dan is het een kwestie van tijd, zuster, en dan zie je er ook niet meer uit. Toch? Dan hebben we geen gedaante of heerlijkheid meer of zoiets. Zo gaat dat toch? Nou, en het eindigt in de dood. Dat is met God niet het geval. Het is niet echt wat allemaal, toch? En dan kun je wel zeggen, de mens is beeld God. Dan vraag je je af, hoe dan? Maar u weet, daar zijn dus die boeken over geschreven. Hè? Iemand heeft uitgevonden, dat is helemaal academisch. God is een drie-enig God en de mens is een drie-enig wezen. Want de mens is geest, ziel en lichaam. En dan denk je, oh, zit dat zo? Heel interessant, maar gaat u verder. Of niet, maar je kunt met die dingen helemaal niks. Het is volstrekte theorie en het heeft er bovendien helemaal geen Bijbelse grond. En het is van belang, omdat wij over de Heer Jezus Christus lezen, dat die beeld Gods is. En dan lees je niet naar Gods beeld, dan lees je hij is Gods beeld. Dus dat is in elk geval een veel sterkere uitdrukking. En daarvoor neem ik u dus mee naar Romeinen 8 vers 29. Romeinen is de... Nou, Romeinen 8 in het bijzonder is het hoogtepunt van de brief. Als u dat tenminste zo zeggen mag en kan. Het is de climax van de uiteenzetting van deze eerste 8 hoofdstukken. Daarna krijg je een zijlijn met achtergrondinformatie. En vervolgens krijg je vanaf hoofdstuk 12 de, wat men dan noemt, de praktische toepassing. Oké, dat is het aanvankelijk ook uitdrukkelijk. Maar vooruit. Maar in Romeinen 8 ben je aan een bepaalde climax. En meestal zeg ik dan, nou ja, in de voorgaande hoofdstukken wordt uiteengezet hoe dat zit met het evangelie. En dat de mens uit genade gerechtvaardigd wordt. En dat het betekent dat hij als gelovige deel krijgt aan de dood en opstanding van Christus. Eén plant met hem wordt in de gelijkmaking, sens, dood, begrafenis, opstanding en alles. Dat is Romeinen 6. En daarna is de vraag meteen, en wat is daar de consequentie van? En het antwoord is, nou, dat betekent voor onze ethiek, en dat is impliciet dus onze levensbeschouwing, betekent het niet dat we onder de wet leven, want wij zijn der wet gestorven met Christus. Nou ja, het zal duidelijk zijn dat velen hier meteen afhaken, want die willen niet zonder wet, willen er ook niet van verlost worden. Ze zijn masochistisch aangelegd. Dat moet ik allemaal weer uitknippen. Willen liever een juk dragen en dan kijken hoe ver ze komen. Alsof het een sport is. En of het goed betaalt, maar dat doet het niet. Maar men wil onder de wet leven. Maar de Bijbel zegt, nee, wij leven niet onder de wet. Dat is Romeinen 7. Waar hij spreekt tot degenen die de wet verstaan en die dus geacht worden te weten dat wij niet beheerst zouden worden. Het is geen kritiek op de wet. Het gaat er gewoon om dat die wet niet over ons heerst. Heb je dat? Net zo min als Pechtel bedoel ik maar. Sommigen vinden het een aardige vent. Maar ja, daar heb ik het niet over. Hij heerst niet over ons, toch? Nou goed. En zo is het met de wet. Die heerst niet over ons. En de zonde, overigens, heerst ook niet over ons. Van nature wel, maar dat is hoofdstuk 6. Die zegt, nee, wij zijn niet onder de heerschappij van de zonde. En ook niet onder die van de wet, 6 vers 14. Want wij zijn onder de heerschappij van de genade. Dus, hè? En vervolgens komt hoofdstuk 8 en zegt, wij leven niet onder de heerschappij van de zonde, niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de leiding. Dat is niet heerschappij. Onder de leiding van de Heilige Geest. En de vraag moet dan zijn, maar die wordt gewoonlijk niet gesteld. De vraag moet dan zijn, en waarheen leidt die ons dan? Waarheen worden wij dan geleid? Waar kom je dan terecht? En die vraag wordt niet gesteld omdat men ervan uitgaat dat wij mensen ons eigen levenslot zouden moeten bepalen en dat God er is om ons daarbij te helpen. Dus die moet dan aan ons vragen waar wij terecht hadden willen komen. En dat noemt men dan ook nog leiding, ook bij gelegenheid, heb ik gemerkt. Wat de toekomst brengen, mogen mij geleid des Heeren hand. Als je niet oplet, betekent dit dat wij bepalen onze weg. En de Heer loopt aan onze zij en houdt ons een beetje in de gaten. En voor het kleine werk, maar de grote lijn hebben we zelf bepaald dan. Is het idee. Het is moeizaam allemaal. En daarom komt men nooit bij de goede vraag. De goede vraag is, waar leidt die geest ons dan naartoe? En het antwoord is, naar onze zoonstelling. Maar ja, dat woord is wegvertaald. Dat weet u, hè? Dat is vervangen door aanneming tot, verzin maar een voorzetsel, aanneming tot kinderen. Maar dat had moeten zijn, omdat het er staat in het Grieks gewoon, moet het zijn zonen, zoonstelling. Dat is wat er letterlijk staat, zonen en stellen, zoonstelling. Wij worden geleid tot onze zoonstelling. Het woord leiden is uit vers 14. Zoveel als we door de geest Gods geleid worden, die worden, zijn is wat voorbarig. Maar die worden zonen, Gods heet dat. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, slavernij. Wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Eén woord, zoonstelling. Door welke wij roepen, in het Hebreeuws zelfs, Abba. En in het Grieks dan wel, Gronings, Vader. Welke taal het maar is, maar er staat een Hebreeuws woord in het Grieks, in de Griekse grondtekst. Eerst, Abba. En dat is weer zo, omdat het de verwijzing is dan naar de Bijbelse, Oud-Testamentse, Hebreeuwse instelling van het de Hebreeuwse instelling van het eerstgeboorterecht, om zo te zeggen. Of van de aanstelling in wat wij dan eerstgeboorterecht noemen. Van het erfrecht. En daarheen zijn wij onderweg naar de heerlijkheid der zonen Gods uit vers 21, namelijk de zoonstelling opnieuw in vers 23. En het idee is dat wij als kinderen Gods, dat is vers 17, want in vers 16 en 17 leest u het woord kinderen en dat is correct. Daar staat niet het woord verzonen. Wij zijn kinderen Gods en indien wij vers 17 kinderen zijn, zijn wij dus erfgenamen. Nou ja, naar Bijbelse maatstaven dan. Hè. Zijn we erfgenamen, namelijk erfgenamen van God, want we zijn kinderen van God. En dus mede-erfgenamen van Christus. Wij zouden nu zeggen erfgenamen met Christus. Ja, dus niet de vraag wat het Grieks daar meldt. De vraag is hier gewoon, hoe zeggen ze iets in het Nederlands? Gewoon een vertaalkwestie. We zijn erfgenamen van God en daarmee met Christus. Het betekent namelijk dat wij, en het staat erachter, dat wij met hem zouden, was de bedoeling, verheerlijkt worden. En daarmee wordt gesproken over de eigenaardige positie van de gemeente van vandaag, die niet alleen bestaat uit gelovigen die na de jongste dag zullen leven op de nieuwe aarde, dat is het niet. Wij zijn gelovigen die eerstelingen, eerstgeborenen, zonen, eerstgeborenen zijn van dit nieuwe verbond en delen daarmee in het eerstgeboorterecht van Christus. Want wij zijn leden van zijn lichaam. Wij zijn met Christus een samengestelde eenheid. Hebben u dat nog? En waar Christus erfgenaam is van God, dat betekent dat hij tot koning en priester gesteld wordt, zouden wij daarin delen. Want wij zijn twee hoofdstukken eerder met hem samengegroeid, dat wil zeggen één plant geworden, want zo staat het in de vertaling. In de gelijkmaking zijn ze doods en dus ook in zijn opstanding en zo verder. De hemelse positie van de gemeente, ik zeg het met grote nadruk, de hemelse positie van de gemeente is uitzonderlijk. Die is namelijk exclusief van toepassing op de gemeente zelf, waarvan Christus het hoofd is. En alle andere gelovigen van hiervoor en hierna gaan niet naar de hemel, De hemel is trouwens ook het, niet het hiernamaals. Ik vind dat een komische gedachte dat de hemel het hiernamaals is. Nee, als jij eerder doodgaat dan je auto, is je auto je hiernamaals. Want het is na jou is het toch nog hier. Of zo, of daar. Ja, ik verzin maar wat geks. Maar ja, als wij overleden zijn, is de hemel er nog steeds. Maar de aarde ook had net zo goed het hiernamaals kunnen zijn. Hoezo? De nieuwe aarde is het hiernamaals. In de zin van, daar gaat men naartoe, uiteindelijk, na de jongste dag, althans als men een gelovige was. Alleen dat geldt niet voor onze bedeling. Dat geldt niet voor de gelovigen vanaf de opstanding van Christus tot en met logischerwijze de opname van de gemeente. Die is er niet voor niks, die opname van de gemeente. Dat is de completering van de gemeente uit onze bedeling, die bewogen wordt voor het aangezicht des Heren. Ik ben ineens op de Pinksterdag bij het feest van de eerstelingenbroden. In de handen van de priester bewogen, levend gemaakt voor het aangezicht des Heren. Als de eerste vruchten van de oogst. De oogst komt daarna pas, maar de gemeente is daar niet het onderdeel van. Nou ja, misschien toch, maar dan als eersteling. Het loopt erop vooruit. Nog een keer. De gemeente bestaat uit de eerste vruchten van de oogst en de eerstelingen zijn specifiek bestemd voor de Heer. De eerstelingen worden onttrokken, de hele Bijbelse geschiedenis door, volgens de Mosaïsche wet. De eerstelingen worden onttrokken aan de aardse gang van zaken. Ze zijn bestemd voor de Heer, moeten ingeleverd worden bij de tabernakel, dan wel in de tempel, in de voorraadschuur of waar het maar was. Ingeleverd worden bij de priesters, maar het is voor de Heer. En dat is de gemeente van vandaag. Hebben we dat nog? Begonnen bij de opstanding van Christus. Dat kan niet anders, want hij is het hoofd, de eerstgeborene van de gemeente zelf. Maar hij zou de eerstgeborene zijn met, over voorzetsels gesproken, met vele broederen. Dat staat in vers 9. Want die zoonstelling is specifiek bestemd voor de eerstgeborene. Primogenituur. De eerstgeborene. En daarvan staat, in een prachtige zin met een stijlfiguur die wij helaas niet meer kennen, maar er staat, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd. Tot zo'n stelling, maar dat is Efeze 1, vers 5, denk ik. Waar staat dat wij als gelovigen in Christus tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Komt het woord weer voor. Tot aanneming tot zonen. Aanstelling tot zonen. Maar dit is een kortsluiting, want ik moet natuurlijk hier blijven bij dit vers en niet overspringen naar die andere. Maar ik noem hem erbij, want het gaat over hetzelfde. Maar het heet hier anders. Het heet hier niet zoonstelling. Ja, zo heet het wel, maar dat was in vers 15... En in vers 23 en in 9 vers 4 trouwens, want daar staat het ook nog een keer. Maar hier in 8 vers 30, 8 vers 29 heet het, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd, gepredestineerd, tevoren verordineerd. Den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn of te worden. En zo kom ik bij dit vers terecht. Bij het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dan moeten wij nog worden, want dat zijn wij niet. Bovendien gebeurt het pas ten volle bij de verlossing van ons lichaam, want dat stond al in vers 23. Wij verwachten de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. Daarheen zijn wij onderweg. En dan is ook lichamelijk vervuld wat in vers 30 of vers 29 staat. De bedoeling was dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden. Dat is niet de laatste keer dat er wat over gezegd wordt, dus ik moet eigenlijk gewoon die andere schriftplaatsen er meteen naast leggen. Maar wij zouden veranderd worden naar zijn beeld. Dat is wat er staat dus. En dat zijn we dus niet, we moeten het worden. Opdat hij de eerstgeborene, dat is gewoon een ander woord voor zoon, als het er helemaal over gaat. Opdat hij de eerstgeborene zei, en toen las ik, met vele broederen, omdat ik dat de duidelijkste vertaling vind. Het Grieks heeft daar het Griekse voorzetsel en, dat is Grieks namelijk. En dat vertalen wij standaard om voor de hand liggende redenen met in. En de vertalers, althans de Statenvertalers, hebben ooit afgesproken dat als dat woord gevolgd wordt door een meervoud, dus niet broer, maar broederen, dan vertalen ze het met onder. Maar dan in de betekenis van te midden van. Leuk, hè, voorzetsels. Ik hou mijn hand onder het kopje en niet te midden van het kopje. Maar onder kan wel degelijk betekenen te midden van. Want hier onder elkaar hou ik mijn hand onder, niet mijn kamer, onder het kopje. En dan is het toch weer wat taal. Maar onder vele broederen wil zeggen verbonden met. Want het Griekse voorzetsel en betekent niet maar in. Het is de aanduiding van een nauwe verbondenheid, een gemeenschap. Vandaar dat je soms hele gekke vertalingen tegenkomt. Vooral die van de Jehovah's getuigen. Want die proberen dat woordje in dan te beschrijven. En dan krijg je dat soort in nauwe verbondenheid met, of hoe wat er dan maar staat. Ja, dat is een beetje kromme taal. Maar de inhoud ervan is correct. Dat dan weer wel. En hier zeg ik dus, opdat hij de eerstgeborene zou zijn samen met vele broederen. Niet de eerstgeborene en daarna komen nog vele andere broederen. Nee, die andere broederen maken deel uit van die eerstgeborene. Dat is wat er staat. Het gaat over ons eerstgeboorterecht. Dat is onze aanstelling tot zonen. Het is niet adoptie tot kinderen, maar het is aanstelling in het eerstgeboorterecht. Een begrip dat we natuurlijk in Genesis nog vele malen zullen tegenkomen. En afgezien daarvan, maar ik mag het nou eigenlijk niet zeggen, als er staat van dat hij zich zo, dat de mens zou zich moeten vermenigvuldigen en de aarde vullen en de aarde onderwerpen en daarover heersen, zouden wij meteen eigenlijk moeten bedenken dat die woorden nog vele malen herhaald worden, alleen al in Genesis. Aan Abraham, aan Sarah, aan Isaac, aan Rebecca, aan Jacob, aan Ephraim, aan Jozef. En daarna nog veel vaker. Want die opdracht, om zo te zeggen, die zegen, want zo heet het, hij zegende ze en zei, Oké, noem het dan een zegen, die wordt inderdaad vererfd. En daarom kreeg je een geslachtslijn van Adam, Zet, Enos, Kenan en zo. Het rijtje langs tot op Christus. Die dan uiteindelijk het beeld Gods is. En de uiteindelijk definitieve, althans langs een bepaalde lijn, de definitieve zoon is die wordt aangesteld. Want dat is waar het hier over gaat. En daar heeft de gemeente als zodanig deel aan. En dan worden wij dus beelddragers Gods. Alsnog, want dat was weer 1 Korinthe 15, gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zouden wij het beeld van de hemelse mens dragen. En nu verder, want naast Romeinen 8 vers 29 noem ik u, en ik probeer het echt snel te doen, noem ik u 2 Korinthe 4 vers 4. Waar gesproken wordt over de God deze eeuw, dat is de duivel, dat weet u. Mag ik hopen tenminste. Maar voilà. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En niet die naar het beeld Gods is, maar helemaal geen voorzetsel namelijk. Geen enkel voorzetsel. Die het beeld Gods is. Hetgeen dus, dat is mijn grootste argument altijd, hetgeen dus helemaal niks betekent, als u dat ook bent. En Adam en Seth en Enos en Kenan allemaal houden en wie ze allemaal waren. Als het allemaal beelddragers Gods waren, hoezo ook Christus beeld Gods? Ja, vanzelfsprekend, toch? Maar dan betekent het niks meer. En dus een van de manieren om bijbelse waarheden weg te redeneren, men veralgemeniseert ze. En als je de specifieke positie van de gemeente wil wegredeneren, dan veralgemeniseer je het begrip hemel tot het hiernamaals. En dan laat je iedereen er naartoe gaan. Toch? En dan betekent het niks meer dat de gemeente, dat u en ik naar de hemel gaan. Dan heb je de betekenis weggehaald. En als je zoonschap terugbrengt tot kindschap, ja, alle mensen zijn kinderen. Ware kinderen. Alle mensen hebben ouders, naar het schijnt. Soms weet je het niet helemaal zeker meer tegenwoordig, maar het schijnt toch wel zo, al is het wat ingewikkeld geworden. Nog ingewikkelder dan het al was, laat ik het zo zeggen dan. Maar men heeft het vooral gemeniseerd en nou ben je het kwijt. Het gaat over de specifieke zoonstelling van de gemeente dan. Maar Christus is het beeld Gods. Sterker nog, je leest het vers nog een paar keer en dan kom je tot de conclusie dat dat de inhoud is van het evangelie. Dat Christus het beeld Gods is. Nou ja, dat die mens, want het is zo weer kerst, dat die mens die uitermate vernederd werd, uitermate verhoogd is geworden en gezeten is aan de rechterhand, omdat hij het beeld Gods is. En dat is dan meteen de volgende tekst dan maar. Want dat is natuurlijk Hebreeën hoofdstuk 1 vers 3. Waar het zelfs drie keer staat. In een tussenzin. Ik vind het wel fraai eigenlijk. In een tussenzin. Want er staat in vers 3, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is de zin. Namelijk de zoon uit vers 1, het laatste woord uit vers 1, de zoon, waar eerst een commentaar op komt in vers 2. En dan komt er nog een commentaar op in vers 3. En de vers 2 sla ik dus even over. Dan lees je dus de zoon. Vers 3. De welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Waarna je de vraag moet stellen dan dus blijkbaar. Hoe dat zo? Hoezo is trouwens altijd goed. Hè? Dan vind ik een prachtig vragend voornaam woord. Onnozeler kun je het niet hebben. Hoezo? Nou. Dat is zo, omdat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Er staat zijner, dat had God moeten zijn eigenlijk, uit vers 1, het eerste woord van deze brief, God. Die heeft immers die zoon, God spreekt door de zoon, vers 1, de zoon, de welke gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. En dat is omdat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Want heerlijkheid heeft het idee van licht in zich. Heerlijkheid is een synoniem voor licht. In het vorige vers dat we lazen ook, hè, in 2 Korinthe 4 vers 4. Degenen die verblind zijn, opdat ze niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid. Licht, stralen, heerlijkheid. Enzovoorts. Bij heerlijkheid moet je aan licht denken. En heerlijkheid is licht. En licht schijnt, straalt. Dat heet afschijnsel. Hij is de uitstraling van Gods heerlijkheid. Dat is wat het is. En daarmee dus, het is hij dus het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar dat is de tweede term die hier gebruikt wordt. Maar het is hetzelfde uiteraard. Het uitgedrukte beeld naar buiten toe van Gods wezen. Dat is de essentie van alle echte kunst. Kunst wordt geacht de uitdrukking te zijn van wezenlijke dingen. In beelden, in zienlijke dingen, uitgedrukt dat wat onzienlijk is. En God is per definitie de onzienlijke en Christus is de uitbeelding, zienlijk eventueel, van de onzienlijke God. En voor zover God licht is, is hij dus het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat is twee. En dan krijg je nog de derde, die is... En alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Dat wil zeggen, Christus draagt alle dingen door het woord van God. En het woord van God is de kracht Gods. En dan krijg je dus zo'n rare genitivus, zo'n... Tweede naamvalsvorm, het woord zijner kracht. Maar je kunt het lezen als door het woord dat zijn kracht is. Of door zijn krachtige woord. Of door de kracht van God die zich uitdrukt in zijn woord. Maar al wat God gesproken heeft gaat over Christus en wordt gerealiseerd door Christus. En voor degene die dat abstract is, wordt het gewoon zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus ja en amen. En voor Johannes geldt dan, Johannes zegt gewoon, nou ja, hij is het woord. Maar ja, dat is weer een stijlfiguur. Maar het staat er dus drie keer, Christus is beeld Gods. Nou staat er één keer letterlijk en de andere twee keren is een interpretatie daarvan. Hij is de uitdrukking van Gods wezen, dat is wat beeld is. Zie? En dan met een uitgebreide toelichting, waaronder die van hoofdstuk 2. Maar ik geloof dat ik die vorige keer ook heb aangehaald. Want die van Hebreeën 2 is commentaar op Psalm 8. En Psalm 8 was die psalm die de vraag stelt: wie is er toch die mens? Wie is de zoon des mensen, ben Adam? Wie is de erfgenaam van Adam dat gij hem bezoekt en dat gij hem stelt over de werken uw handen enzovoorts? En Hebreeën 2 zegt, dat is Christus. Nou ja, er staat zelfs, dat is Jezus. Er staat het dus ook. Zonder dat dat woord, zonder dat die term beeld Gods gebruikt wordt. Maar niettemin, het wordt er wel verklaard. Wie is dat toch, die mens, die beeld Gods is? En Psalm 8 eindigt met te zeggen, dat is de Heere, onze Heere, wiens naam heerlijk is over de ganse aarde. Maar dat is nog een profetie, uiteraard. En dan voor de goede orde noem ik u Colossense 1 vers 15, waar staat: Colossense 1 vers 15, waar staat over Christus, dat heet de zoon zijner liefde, de geliefde zoon uit vers 13. Over die zoon staat in vers 15, de welke het beeld is van de onzienlijke God. Die niet naar Gods beeld, hij is Gods beeld. De welke het beeld is van de onzienlijke God. En meteen erachteraan, de eerstgeborene, daar heb je hem weer, de zoon, de eerstgeborene van alle creaturen. En dan met er nog wat toelichtingen. Maar, en in bijzonder ook de verwijzing naar dat hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente, in vers 18. En ik doe het er niet om, maar dit is wat ik vanavond besproken heb, hoe dat zit met wat dat is, zo'n lichaam enzovoorts. En dan heb je nog vers 22, zie toevallig staan, vers 22, in het lichaam zijns vleeses. Dat u dat niet vertaalt met in zijn vleeselijk lichaam, maar dat u dat vertaalt met in zijn lichaam, namelijk zijn vlees. Of andersom, zijn vlees, namelijk zijn lichaam. Want dat is wat het echt betekent. En dat door de dood, wat erachter staat, dat is niet door te sterven, maar door de dood heen. staalkundig, grammaticaal, volkomen juist wat ik nu zeg. Dat is wat er staat. En dat lichaam, zijn vlees, dat is de gemeente waar wij deel aan hebben gekregen. En waarbinnen wij met God verzoend zijn, enzovoorts. Dat is wat hier staat. Maar weer wordt er dus... Het ging mij om vers 15 eigenlijk, waar dan staat... terwijl het beeld is van de onzienlijke God. En dan hebben we twee bladzijden terug, Filippenzen 6... de uitdrukking dat hij de gestaltenis Gods was. Ik zeg het verkeerd, 2 vers 6. Filippenzen 2 vers 6. Die in de gestaltenis Gods zijnde de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Vers 7. Er staat wel niet het woord beeld, maar wel gestalte. Maar er staat dus dat hij dat op aarde in ieder geval niet was. En het impliceert, want dat blijkt uit de volgende versen, dat hij dat weer geworden is in zijn opstanding. En dat is precies wat we eerder gelezen hebben. Nou, in ieder geval in Colossens 1 vers 15 en in Hebreeën 1 vers 3. Wij hadden trouwens ook eventueel nog Johannes 1 vers 18. Daar staat, en let op dat dat geschreven is, na de opstanding van Christus. Sowieso. Daar staat, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geborene zoon. Die in de schoot des vaders is. Want het is geschreven, daar zijn opstanding en hemelvaart. Heeft hem ons uitgelegd. Vertaald met verklaard, dat is wel mooi, maar dat is nou jammer dat je dan dat ek uit het Grieks kwijtraakt. Het was uit. Het woord is exegese trouwens, wij kennen dat woord. Exegese, dat is uitlegkunde, toch? En dus, als je het zo letterlijk mogelijk vertaalt, de enige geboren zoon heeft hem ons uitgelegd. Want hij is de uitdrukking, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Men heeft nooit God gezien, dat kan niet. God kan niet gezien worden, God is de onzienlijke God. En voor zover Mozes, wiens naam trouwens in die context daar van Johannes 1 genoemd wordt, voor zover Mozes wat gezien heeft, zag hij dus wat inmiddels heet de Zoon. Hebben jullie dat? Even heel kort door de bocht. De Joden zeggen, onze God heeft geen zoon. Nee, hun God is de zoon. Jehovah, de Heer. En de Mohammedanen zeggen ook, onze God heeft geen zoon. Dat klopt, want ze hebben een andere God. Dat mag je hier in Nederland niet zeggen, maar zij zeggen het zelf. Of moet ik u in herinnering brengen, want ik heb het wel eens vaker verteld, dat wij vanuit ons hotel bij Petra, waar die moest daar uitkeken op de synagoge, maar ook op een heel levensgroot spandoek, wat specifiek voor de westerse toeristen bestemd was, waarop stond, not God, but Allah. Onder het woord God verstaan zij de God van de Bijbel, en zij zeggen, dat is iemand anders dan Allah. Maar ja, dat is zo, ja. Ze hebben gelijk, want het is de duivel natuurlijk. Dat kan niet missen. Meer opties zijn er trouwens niet. Dus, ja. En anders is volgens hen onze God de duivel. Want meer opties zijn er niet. Dus als zij dat van ons beweren, mag ik dat van hen ook wel zeggen, toch? Nee. Nou, ik geloof niet dat dit soort logica... Nou ja, laten we zitten. Ik zal dat niet verder chargeren. Toma. Maar in Johannes 1 vind je dus ook Christus gemeld als de uitdrukking van het wezen. Het woord beeld staat daar niet, maar de gedachte vind je daar wel. Dat is trouwens ook de gedachte van 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6. Maar misschien had ik die vorige keer ook al gelezen, dat weet ik niet meer. 1 Timotheus 6. Einde van vers 14, waar staat tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Tot die tijd strijden wij als goed is de goede strijd, namelijk des geloofs. Dat is tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, vers 15. Welke, de welke, het beeld is dus onzienlijke Gods, hebben we net gelezen. De Zoon, de welke, het beeld is dus onzienlijke Gods. En hier staat, de welke, of welke, te zijner tijd, dat wil zeggen op zijn tijd, want er staat een tijd voor bepaald, een gezette tijd heet dat, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heeren. Want Christus, de Heere Jezus Christus, uit vers 14, is namelijk de vertoning van de alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heeren. Hij is het toonbeeld, dit is een pleonasme, toonbeeld. Spreek hetzelfde. Dus het toonbeeld, hij is de vertoning, hij is namelijk het beeld. Hij is het toonbeeld, het uitgedrukte beeld van de onzienlijke God. Degene die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft nog zien kan. Zie, staat precies hetzelfde. En dus als men ziet, ziet men de Heer Jezus Christus. En bij gelegenheid zal hij zich weer vertonen. In zijn verschijning namelijk. De verschijning van onze Heer Jezus Christus. Welke bij zijn verschijning te zijner tijd vertonen zal. Dat is de verschijning dus. De zalige en alleenmachtige Heer, de Koning der Koningen en de Heer der Heren enzovoorts. Want hij is het beeld Gods. Of met andere termen het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dan wel het afschijnsel van Gods eerlijkheid. En nog een keer, al die termen betekenen niks. Als dat van toepassing zou zijn op elk mens. Maar dat is niet het geval. En daarmee zijn we toch weer terecht aan het eind van de avond. Weer in 1 Korinthe 15 vers 49. Gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. Want dat is die laatste Adam, de tweede mens, de Heere uit de hemel. Maar de eerste Adam is een voorbeeld, want zo staat het letterlijk in de vertaling van Romeinen 5, is een voorbeeld van degene die komen zou. Toen al. Zodat je ziet dat het verlossingswerk als zodanig stamt van voor Adam. Nou ja, het stamt natuurlijk van voor de nederwerping der wereld, maar vooruit. En de zogeheten schepping van Adam is een vooruitgrijpen, als het ware, op de komst van de Messias. En wat over Adam gezegd wordt, zal vervuld worden door de Heere Jezus Christus, die zijn erfgenaam is. Waarmee dus maar weer is vastgesteld dat de identiteit van een mens in hoge mate vast ligt in zijn voorouders. Maar ook dat hebben we afgeschaft. Dat is conservatisme en dat is, mag niet, hè. Dat is achteruitkijken, je moet vooruitkijken. Wij willen onze identiteit bepalen vanwege of naar de toekomst die wij ons voorstellen. En daarom moeten we allemaal targets hebben en doelstellingen in het leven waarop we ons moeten richten. Omdat we des te harder vooruit zouden gaan enzovoorts. En des te sneller het verleden zouden vergeten en dat soort dingen meer. Dat heet progressie en progressiviteit. Dat is volstrekt idioot, maar minstens zo idioot als Formule 1, maar het is leuk hoor. Ja, hartstikke leuk. Maar het is gekke werk. Alsof we de wereld opnieuw moeten uitvinden. Maar dat is wat men doet, officieel. Maar de waarheid, de realiteit, is in hoge mate net andersom. Wij zijn erfelijk belast. Wij gaan onder het juk van geschiedenis, van de voorouders. En wij leren er allemaal geen klap van. En wij vinden het allemaal niet prettig. En bovendien hebben wij geleerd om alles wat in het verleden was naar beneden te halen en weg te redeneren. We zijn er dagelijks mee bezig. Maar het valt nog niet mee hoor. Hoe kom je in vredesnaam van Zwarte Piet af? Ja, want het is zo weer Sinterklaas. Maar hoe kom je er in vredesnaam van af, van al die traditie? En van Jan Pieter Zoon Koen. En van Jan van Riebeek. En er waren nog een paar Jannen. Johannes Calvijn. En hoe kom je in Johannes Hus mag ook hoor. John Wesley mag ook trouwens. Al die Jannen. Hoe kom je in vredesnaam van al die Jannen weer af? Johannes de Heer ook in Nederland trouwens. Men wil dat niet hebben, men wil vandaag met niks beginnen. Dat is het verhaal wat wij kennen uit lang vervlogen televisieseries over de man zonder geheugen. Er zijn films genoeg over gemaakt van mensen die hun geheugen kwijt zijn, die niet weten waar ze vandaan komen, wie ze zijn. Hun eigen naam niet kennen, hun moeder niet, hun vrouw niet. Dat is hilarisch natuurlijk. Of heel tragisch, maar wat het maar was. En daar kun je boeken mee, films mee vullen. Maar dat is ongeveer de mensheid die we ons idealiter voorstellen tegenwoordig. Geen verleden en dit is de eerste dag van de rest van ons leven. Ik voel trouwens meer voor, persoonlijk voel ik meer voor, dit is de laatste dag van je leven. Als je nog wat wil, dan moet je nog wat, dan moet je vandaag nog doen. Zie ik meer in dan dit is de eerste dag van de rest van je leven. Hoeveel heb je nog? Hoe ouder ik word, hoe minder dat speelt natuurlijk. Logischerwijze, toch? Nou ja, dus als we nog wat moeten, dan is het lied... Oh, waarom niet vandaag? Waarom niet nu? Dat zongen de zingende zusjes. Maar daar zal ik niks meer over vertellen, want we moeten dringend ophouden. Anders krijgen we problemen met... ballentent hier. Toch? Ja, en de bond, ja. Zullen wij de Heer danken? Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor deze avond dat we bij elkaar mochten komen rondom uw woord. Uw woorden mochten lezen en overdenken, mochten wegen en tot ons nemen. En we danken u dat we daaruit mogen leren in de eerste plaats wie u bent, maar... dat aan de hand van wat u gedaan hebt in het verleden en wat u doet in het heden en zelfs wat u zult doen in de toekomst. Omdat u al die dingen hebt willen vastleggen in dat woord dat we ook vanavond mochten openen. En we danken u dat we enerzijds mogen terugzien op de geschiedenis en uw hand daarin. En juist op die grond ons vertrouwen mogen stellen op uw beloften voor de toekomst. En ook op uw profetieën met betrekking tot de toekomst. Want wij weten dat deze wereld en deze mensheid een zware tijd tegemoet gaat. Maar we weten ook dat u binnen afzienbare tijd uw koninkrijk alsnog zult openbaren in deze wereld. Zoals lang tevoren aangekondigd, maar niettemin, u zult dat doen. In tegenstelling tot wat men algemeen schijnt te verwachten. Maar we danken u dat we daaruit mogen leven en mogen beseffen op grond van uw woord dat we daar onderdeel van zijn geworden toen wij tot geloof kwamen. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een onvergankelijke erfenis. En dat u ons wilt brengen naar die zoonstelling. Opdat we waardig bevonden zouden worden om deze erfenis in ontvangst te nemen. Wij danken u dat u ons maakt dan tot koningen en priesters en we bevelen ons bij u aan. Niet omdat wij zelf die dingen bedacht hebben, maar omdat we uw beloften kennen. Uw woord hebben leren verstaan en mogen weten dat u ons trekt uit deze duistere wereld, ons doet wandelen in het licht, opdat we deel zouden hebben aan de openbaring van uw licht en heerlijkheid in de toekomst. Wees u dan ons nabij, met uw kracht, met uw woord, met uw genade, om Christus wil. Amen.